Goedemorgen.
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 Ja, dat is beter. Oké. Okay. Ja. Hallo.
Hallo.
Zei iemand iets? Wat zeg je? Ja, het klopt helemaal, maar ik heb het niet verstaan. Oké. Okay. Ja, ik heb wat notities over iets wat misschien heel vanzelfsprekend is en wat wij hier dus doen en wat de meesten van u misschien al jaren doen, mediteren, zitten. En toch is dat altijd iets wat vragen oproept, bij iedereen, overal. Die heb ik dan maar opgeschreven en ik weet ook niet meer wie het precies vroeg, maar ik zal op die uitdrukking ingaan en ik zal het vooral proberen te houden hoe het voor mijzelf is. Dus eerst in het algemeen over, dat ik zeg, de fysieke kant, het zitten. En de tweede, als ik zit, het waarom. Dus het eerste is het hoe moet je zitten. Dat zal ook voor iedereen anders zijn. Maar het tweede is helemaal voor iedereen anders. Ik kan alleen maar vertellen waarom ik ooit ben gaan zitten. En waarom ik dat tot op de dag van vandaag doe. En wat voor mij het allerbelangrijkste is. Ook al wisselt het misschien van kleur. Maar er is toch zo een soort rode draad die er doorheen loopt. En die eigenlijk ouder wordt ook alleen maar sterker wordt. Ja. Het eerste is, hoe zitten we? Hoe zit je nou? Iemand noemde gisteren in een gesprek het begrip hoofd in de buik. Ik weet niet meer. Marja, was jij dat?
Nee,
dat was Elsbeth. Elsbeth, was jij dat? Ja, hoofd in de buik. Ik weet niet meer hoe jij eraan kwam. En wat, had je dat ergens gelezen of zo? Oh, dat is, oh ja, ja.
Ja, maar dat is ook heel erg de Chinese wijze van zitten.
Ja, ja, dat is zo. Ik weet het, laat ik dit zeggen. Het eerste toen ik in Japan kwam bij Kobori, bij die zenmeester, die neef van de keizer, dat weet u wel, heb ik vaak verteld, die mijn schoentjes keurig op een rij zette, die vertelde toen ik bij hem kwam op de eerste doksan. En hij zei, er is een speciale ziekte, a special sickness of the Western intellectual. En daar zei erbij, een special for professors. Dat was ik dus. Ja, daar kon ik het mee doen. Je zit veel te veel allemaal in de kop. En dat moet naar beneden. En hij zei dan ook, wij nemen normaal alle dingen waar met onze zintuigen, oren, met het hoofd, met het denken, met die computer hier. En we praten dan ook nog een hoop, maar hij zei, het moet naar beneden, het moet dieper, het moet naar de hara. U kent ook het boek van Durkheim, Hara, het dragende midden van de mens. Hij kon dat 10 keer vertellen, dat lukt gewoon niet, daar moet je heel lang mee oefenen. Maar hij zei er ook bij, wat normaal binnenkomt hier, probeer dat als het ware, en probeer dat je maar voor te stellen, dat alle indrukken, alle geluiden, dat je die hier opvangt. En dat heeft geholpen. Niet meteen, maar door dat elke keer maar te blijven doen. Wat op mij afkwam, wat ik las, wat mij ontredderde, wat me beangstigde, wat me bevrijdde. Hè, hier vooral, breng het hier. En dat is natuurlijk die uitdrukking van het hoofd in de buik, in de hara, naar beneden. Fortman, aan wie ik zoveel te danken heb, laat ik het maar zo zeggen, die zei altijd, er is in de geschiedenis van de westerse mens een hele duidelijke verschuiving plaats. Er is wat oorspronkelijk nog hier is, stijgt langzamer op. Het hoort eigenlijk hier, maar dan wordt het hart. Het hart wordt zo belangrijk, maar dat zit ook al redelijk hoog. En nou zit het hier en dat moet terug naar beneden. En ik herinner me dat mijn pleegmoeder ook altijd zei, als je iemand een schatje noemt, ach, je bent mijn schatje, dat is het Indonesische woord, of mijn hartje, je bent mijn hartedief. Maar in het Indonesische daarvoor is hatiku, en dat betekent eigenlijk mijn levertje, ja? had die koe mijn levertje. Dat klinkt voor ons heel gek. Ja? En had die goreng is dus gebakken levertje. Ja? Daar moet ik aan denken omdat ik het zo lekker vind. Ja? En dat ik heel veel Indonesiërs gegeten heb. Dat hij dat maar onthoudt. Als je ooit in Zutphen komt, er is een heerlijke tokko. Ja, dat kan ik aanbevelen. Maar hoe dan ook, had die koe, dat wijst er al naar dat het veel meer in moet dalen naar beneden. En toen ik bij Sansu Niemans, bij mijn Koreaanse meester, toen vertelde ik dat, hij legde er ook altijd de nadruk, vang het hier op, het moet hier binnenkomen. En dan zei hij er ook wel eens bij, was een van zijn bekende uitdrukkingen, put it all down. En dat betekende, leg al je problemen naast je neer. Put it all down. Alles wat je bezighoudt. Only go straight. With don't no mind. Maar hij zei er ook wel eens bij, put it all down is ook wat je fysiek doet. Het moet naar beneden. En ik had intussen van mijn pleegmoeder dus gehoord, van die hattikoe. En ik zei vol trots, ja dat heb ik ook altijd geleerd hier. Nee, zei hij, het is nog veel dieper. Jij wortelt in de aarde. En jouw voeten wortelen in de aarde. En eigenlijk ben jij een stuk van dat grote geheel. Maar wij hebben ons afgesplitst. En dat is het meest funeste. Wij splitsen ons af. Wij raken geïsoleerd. En die diepe verbondenheid, die moet je terug ontdekken. Hè? Ik kon er ook niet veel... Dat zijn natuurlijk allemaal mooie woorden. Maar ik herinnerde me wel dat Dostojevski, sorry voor zijn naam, ook zoiets zei. Opdat de mens zich verheffen kon, ik heb het geloof ik gisteren genoemd, uit zijn ellende verbond hij zich onlosmakelijk, onvoorwaardelijk met moeder aarde. Dat is hetzelfde. Dat is een soort hele diepe intuïtie van een vervreemding die wij hebben. En dit zitten is dat je daar maar gaat zitten en dat je het laat gebeuren. Want moet je dat nou echt bewust doen? Moet je bewust je hoofd in je buik leggen? Dat wordt weer een plaatje in je hoofd. Dat is een plaatje in je kop. Ik leg mijn kop in mijn buik, is een plaatje in je kop. Dus ga gewoon maar zitten en heb vertrouwen in dat lichaam. Dat kunnen wij ook moeilijk. Ik heb het helemaal moeilijk gevonden. Ik ben nooit zo vertrouwd geweest met mijn lichaam, als kind al niet. Dat komt ook door de opvoeding en alles. Maar goed dan ook, het is een lange weg. En misschien is het goed dat het een lange weg geweest is. Want dan ontdek je ook de valkuilen en kun je misschien ook anderen die ook die valkuilen hebben, daarmee helpen. Maar nogmaals, het gaat dus over die hara, hè, dat hier beneden. En put it all down. Even kijken. En dan het tweede. Over die houding. Laat ik het bij mezelf. Hoe mediteer ik? Waarom mediteer ik? Waarom? En dat is natuurlijk ook in de loop van de tijd veranderd. Maar het is ooit begonnen voordat ik überhaupt wist dat het boeddhisme bestond en dat ik überhaupt wist dat er meditatie was. Dat was gewoon als kind al, toen ik hoorde in het evangelie over Judas, het is beter dat die mensen niet geboren waren. En dat heb ik verschrikkelijk gevonden, dat iemand dat zegt. Zoals ik het ook verschrikkelijk vind, wie het ook is, dat die praat over, ga weg van mij vervloekte in het eeuwige vuur waar een worm niet sterft en een vlam nooit dooit. Dooft, ja. Dat is verschrikkelijk. En dat heeft mij in het boeddhisme geraakt. Bij de eerste ontmoeting die ik had in Japan, heb ik dit thema voorgelegd. Ik was op reis naar Moskou. Ik moest daar 6 maanden blijven of 4 maanden. Dat heb ik niet gedaan. Ik ben doorgereisd naar Japan met alle vragen die ik had en vooral met deze vraag. En ik kom bij de eerste, de beste zenmeester terecht. En het eerste wat hij zei op mijn vraag en mijn onmogelijkheid om dit te aanvaarden, want dat is opstand geweest, echt huiveringwekkende opstand. Ik heb het ooit beschreven in een artikel, je kunt er niet uitvallen. Want ik dacht dat ik door mijn opstand tegen God en alles en door een God die kon verdoemen, dat ik dat zo afwees dat ik daar mijn eigen verdoemenis mee afriep. En daar zei hij dat daar precies de redding lag. Je kunt er niet uitvallen. Dat is wat ik ontdekt heb, dat is echt een ervaring. Daar heb ik ook over geschreven. Dat wil ik blijven ook herhalen tot mijn laatste snik. Niemand kan er uitvallen zolang wij onvoorwaardelijk niet kunnen accepteren dat er wie dan ook verloren gaat. Of dat Hitler is, of wie dan ook. Ik moet ook zeggen, ik heb ook mensen, ook in de zen, ook die mij dierbaar zijn, die mij gezegd hebben, van sommige mensen vind ik dat ze wel de eeuwige verdoemenis verdienen. Dat is verschrikkelijk. Ik heb het ooit gevraagd aan een hele oude Chinese monnik. Ook alweer jaren geleden, dat was nog in Indonesië, hè, waar heel veel Chinese kloosters zijn. Het was niet Tichin. Het was iemand die veel ouder was. Je kunt het bijna niet geloven, hij was 110. Dat is werkelijk zeer oud geworden. Ik heb ook foto's van hem. Ik kan het dus laten zien hoe hij eruit zag. Hij had het in die hitte altijd koud. Maar hij zei daar iets wonderlijks over, over die hel toen ik dat zei. Hij zei, dat kan niet dat er een hel bestaat. Want eigenlijk is de hel alleen bestemd voor degenen die willen dat er een eeuwige hel voor anderen is. Die gaan naar de hel. Maar ze zijn er nog niet een fractie van een seconde in. Of ze zullen denken, oh God, is het zo erg, ik wil eruit. En dan zullen ze moeten zeggen, ja, maar dan ook alle anderen. En dat zullen ze meteen zeggen. Ja, ook alle anderen maar, als ik er maar uitkom. Dus er is geen hel. En hij zei het met een schaterlach en zo bevrijdend dat ik wist, dit is waar. En hij heeft me misschien nog meer met zijn lachen overtuigd dan door zijn woorden. En het is zo. En nu zeg ik dat, het is zo. Zolang wij diep in ons dat niet kunnen aanvaarden, dat we daar tegen in opstand komen, tegen die woorden, wie het ook gezegd heeft. Ja. Ja, en hoe dat dan met mij geweest is, de eerste was natuurlijk, dat heb ik al gezegd, Judas. Het eerste wat ik hoorde. En daarna, ik heb de oorlog meegemaakt, Hitler, dat was ook zo iets wat je... Ja, ik heb ook elke dag en tot de dag van vandaag ook voor Hitler gebeden. Ik zal een voorbeeld geven waarom dat voor mij zo dichtbij is. Ik heb het misschien alles verteld. De secretaris van Hitler, ook een oorlogsmisdadiger, bij verstek ter dood veroordeeld, tot een strop. Hij blijkt na de hand gevonden te zijn, had zelfmoord gepleegd. Maar ik heb zijn zoon goed gekend, die veel van zijn vader hield. Zoals die vader, Martin Bormann, ook van zijn zoon hield. En die zoon heeft nooit dat kunnen aanvaarden dat hij wist, zo is mijn vader gestorven, als een oorlogsmisdadiger en suïcide. Wat kan ik doen? Kan ik hem redden? En daar is bij hem, hij is daardoor priester geworden, maar hij heeft altijd die verschrikkelijke twijfel gehad en die angst voor zijn vader en is blijven bidden. En ik heb dat een keer gelezen in een interview, hij met tranen in de ogen en met angst zei hij dat. En ik heb hem toen een brief geschreven en gezegd dat ik er diep van overtuigd ben dat iedereen gered wordt. Dat is mij heel dierbaar wat hij toen teruggestuurd heeft. Hij heeft mij een brief daarover teruggeschreven. Maar dat maakt het concreet. Dat ik iemand ken die zo verschrikkelijk geleden heeft onder het idee, mijn vader is verdoemd. Dan ineens voel je de zwaarte daarvan. En zo geldt het natuurlijk voor iedereen. Hitler had ook een moeder. Ik weet niet of u die foto van Hitler als kindje wel eens gezien heeft, met een beetje angstige kleine blauwe ogen. En de foto van zijn moeder ziet er ook aangrijpend uit. Hitler hield van zijn moeder. Op het einde heeft hij altijd een foto van zijn moeder bij zich gedragen. En zijn moeder, al zou God hem veroordelen, zijn moeder zou hem nooit in de steek laten. En dan zijn we eigenlijk terug bij, waar ik dan morgen over zal praten, of een andere keer, dat de diepste religieuze archetype in het Oosten de moeder is. De grenzeloze ontferming. He? Je hebt... patriarchale religies, de vader, dat is toch altijd wat streng. Dat is gewoon anders, daar schrijft Voortman ook over. Maar het is goed dat er een tegenhang is in het Oosten. Kuan Yin, Prajnaparamita. Of in de Shekhinah, in de Joodse traditie. Ja. Dus dit over Hitler.
U bent het ook.
Wat?
U bent ook de moederlijke belichaming van...
Ja, dat is waar. Ik vind het fijn dat u dat zegt. Ja, mijn eerste naam is ook Maria. Dus eigenlijk heet ik Mirjam. Mijn ouders dachten dat ik een meisje zou zijn voordat ik geboren was. Maar ja, ze hadden het mij met een Lourdes beloofd. Maar ik ben daar altijd trots op. Ja, en ik voel dat eigenlijk ook. Ik vind het mooi dat u dat zegt. Ja, ja. Ik voel me nog niet zo'n... ik ben 100% hetero, denk ik. Maar ik voel mij eigenlijk ook een vrouw. Dat klopt.
Ja,
dat moet God maar uitzoeken.
Moeder is iets anders dan een vrouw, denk ik.
Ja, dat is zo. Ja, dat is zo. Dat is zo. Maar, Oké. Moeder is inderdaad iets anders. Maar dat is wel wat mij heel dierbaar is. Dat in religies wordt uitgedrukt. En vandaar dat wij die teksten ook zingen. Ik heb ook nog hier iets genoteerd wat Abbe, Marcel Abbe mij zei. Ik heb het alles verteld over een meisje, een studente van mij, dat suïcide pleegde en een verschrikkelijke godslasterlijke brief achterliet. En dat een priester die haar gekend had, zei, ja, dat is de verdoemenis over je afroepen. En sindsdien heb ik altijd voor haar, Marna Broos, ik zal de naam nooit vergeten, heb ik ook voor haar gebeden. En ik heb dat een keer tegen Marcel Abbe gezegd. Daar begon eigenlijk mijn weg. Tegen Marcel Abbe zei, en hij zei, what you feel in yourself, doe dit. En speciaal over haar zei hij, zelfs als God jou zou openbaren dat er voor haar geen redding is, dat ontslaat jou niet van jouw inzet en jouw onmogelijke stap. Al staan er 20 muren voor je. He, dat is dat het onmogelijke mogelijk is. Ik gebruik hier woorden van Nagarjuna. Die zegt dat ook. Wat uit het diepste hart komt, daar is alles is mogelijk. En de liefde wint het van alles. En heb ik bewijs? Nee. Dat is echt wat Hisamatsu zegt. Ga staan op de plek waar geen plek is om te gaan staan. En dat is de uitdaging aan ons allemaal in het zitten. En daar zou ik ook iedereen voor willen oproepen. We kennen misschien allemaal mensen waarvan we weten hoe verschrikkelijk die geleefd hebben en verschrikkelijke dingen die ze gedaan hebben. Maar uiteindelijk, naar alle catharsis, naar alle reiniging, uiteindelijk zal iedereen gered worden. Nogmaals wat die oude monnik mij zei, de eerste die ik ontmoette, all must be saved and all will be saved. Daar is een heel mooi voorbeeld van, daar wil ik mee eindigen. Er is in het boeddhisme, in het oorspronkelijke boeddhisme, een begrip dat heet de Ichantiki. De Ichantiki, dat is in het boeddhistische oorspronkelijke idee van reïncarnatie. Elke reïncarnatie kunnen we ons verbeteren. En uiteindelijk komt het helemaal goed. Maar er zijn ook er waarschijnlijk toch die nooit eruit komen. Dat zijn de Ichantiki. Dat zijn degenen die eeuwig verloren zijn. Maar precies daarvoor en daarom en van daaruit zegt de zuivere landrichting en het mooiste verwoord door de stichter, de belangrijkste figuur van de zuivere landrichting in Japan, hè, dat grenzeloze vertrouwen, hè, juist voor hen, en hij noemt het met name voor de Ichantiki, heeft Amida Buddha of Kuan Yin de gelofte afgelegd dat alle gered worden, juist voor hen. De goede mensen redden het wel door hun deugd. Mooi gedaan, jonkie, kom maar binnen. Maar degene die het niet lukt, daarvoor is de genade is grenzeloos. Sorry dat het voor mij ook maar stamelen is, maar wij moeten, en dat heeft Marcel Abbe, wij moeten dat blijven doen. Die blijven. En nogmaals, zei, al zou Boeddha en God jou openbaren dat er geen redding is, jouw stap van jou, al was jij de enige, even if you are all alone, zal het redden. De compassie zal het redden. En dat voorbeeld zou ik willen eindigen van Shinran over de Ichantiki. Zoals de andere uitdrukking ook van hem is, als de goede al gered worden, hoeveel meer kunnen de slechte dan niet zeker zijn, want voor hen is de gelofte afgelegd. En ergens weten wij dat. Wat vinden wij ontroerender? Hè? Dat iemand tegen je zegt, goed gedaan, je bent deugdzaam geweest, brave jongen, kom maar binnen. Of dat iemand zegt, het geeft niet, het is vergeven, het is vergeten. En vergeten en vergeven is iets wonderlijks. Dat is een groot wonder. Dat staat ook in de paashymne, in de Latijnse hymnes. O Felix Culpa, wordt daar gezegd. En dat geldt over de schuld van de mensheid. Dat geldt, geldt voor de zonde van Adam en de zonde van heel de werkelijkheid. O Felix Culpa, want daardoor wordt een nog groter mysterie, een groter wonder geopenbaard. Dat van de vergeving. En daarmee gaan we de stilte in.